Het is echt mooi om hiervoor te staan en u zo te horen zingen. Meestal zit ik gewoon en dan hoor je eigenlijk alleen maar de mensen om je heen. Maar als je hier zo voor staat, dan kun je echt ontzettend genieten van wat zo uit de zaal opstijgt naar God als een aanbidding. Ik wil met u over Matthäus 7 vers 6 heel graag spreken. En dat is een tekst uit de bergrede voor de gasten in ons midden. We zijn in de gemeente zijn we al sinds meerdere maanden bezig om over de bergrede na te denken. En die wordt eigenlijk vers voor vers, behandel ik dat. En vanmorgen zijn we eigenlijk aan een vers gekomen wat best wel een heel moeilijk vers is. Ik denk zelf dat het een van de moeilijkste versen zijn uit de bergrede. Ik heb daar ook heel diep over gestoeid deze week. Eigenlijk niet alleen deze week, omdat je weet wanneer je welke preek hebt, kun je dus lang van tevoren kan ik daarover nadenken. En dat is de tekst. Ik heb eigenlijk de preek genoemd toen ik zeg maar met de preek klaar was. En ik keek daarna. Toen dacht ik, ik wil deze preek echt noemen. Wat staat er op het spel? En dan ook de andere kant van Jezus. Ik denk dat u vanmorgen iets, of vanmiddag is het al, iets zult proeven van Jezus en dan hoe hij eigenlijk zelden wordt gepresenteerd. Hoe hij eigenlijk zelden, hoe daarover hem gesproken wordt. En ik wil met u lezen twee teksten. De eerste is Matthäus 7, vers 6. Daar zegt de Heer Jezus, geef het heilige niet aan de honden. En u moet zich voorstellen, als u dat zo leest, als er over honden gesproken wordt, en zo dadelijk als ik dan over zwijnen spreek, dan gaat het over mensen. Ja, de Heer Jezus die spreekt over mensen. En dan zegt hij, geef het heilige niet aan de honden, en werf uw parels niet voor de zwijnen, opdat ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Deze tekst staat diep in contrast met Romeinen 12 vers 8. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. En dat was eigenlijk de uitdaging vandaag. Ik wil even kort een inleiding geven en dan bidden, omdat dat ik de juiste woorden vind en ook in de juiste context de dingen bespreek. En het is namelijk zo dat vooral als het gaat om Bijbelse waarheden, als het zeg maar gaat om de ziel van de mens, als je kijkt wat Jezus dan spreekt, als het gaat over de kern van het evangelie, dan is het zo dat als er dan iets echt op het spel staat, dan is het indrukwekkend, het heeft me ontzettend geraakt, hoe hij dan, zeg maar, met valse leraars omgaat. Hoe hij omgaat met diegenen die, zeg maar, het evangelie verdraaien, eigenlijk de kern eruit halen. En ik heb eigenlijk zo'n beetje de indruk, toen ik ook klaar was met deze preek, dat, zeg maar, in de evangelische wereld, althans in de wereld waar ik, zeg maar, in vertoef, in evangelisch Nederland, en dat zijn dan best wel heel veel evangelische gemeentes, dat ik eigenlijk steeds de indruk heb dat een goed gesprek altijd voorrang heeft. Boven een openlijke confrontatie en zeker boven een openlijk conflict. En dat is ontzettend een tegenspraak met wat Jezus eigenlijk doet. De boodschap van morgen zou best wel eens het beeld wat u heeft van Jezus best wel op de kop kunnen zetten. Ik ben me dat heel erg bewust. Dat zou behoorlijk aan u kunnen schudden, omdat er eigenlijk een nul tolerantie is als hij omgaat met mensen die, zeg maar, dat zal ik u zo dadelijk ook laten zien, die de, zeg maar, verhinderen dat mensen het koninkrijk Gods binnen kunnen gaan. Daar gaat het eigenlijk om. Dat staat op het spel. Wat staat op het spel? Op het spel staat dat mensen verhinderd worden om Jezus te leren kennen. Dat mensen verhinderd worden om zeg maar met hem omgang te hebben. Dat mensen verhinderd worden het koninkrijk Gods binnen te gaan. Dat wordt letterlijk ook zo, vanmorgen lees ik u dat voor, dat Jezus dat letterlijk zegt, dat er mensen zijn die verhinderen dat mensen het koninkrijk Gods binnen gaan. En ik zeg dan dat er nul tolerantie is, want als er bijvoorbeeld in Galaten 1 vers 9 eigenlijk gesproken wordt over mensen die een ander evangelie brengen als dat de Heer Jezus verkondigd heeft, dan staat er een vervloeking. Dan wordt er gezegd, deze mensen worden vervloekt. Zo knalhard wordt zeg maar daarover gesproken. In 2 Johannes 7, tweede brief van Johannes, vers 7 tot en met 11, daar wordt eigenlijk gezegd dat iemand die de goddelijkheid van Jezus ontkent, dat die niet welkom is in het huis. Nu kan je in de context zien, niet welkom is in het huis van God. Dat zou best kunnen dat het zeg maar de gemeente is, dat die daar niet in welkom is. Het kan ook zijn dat er staat in het huis, in jouw huis, of in beide. Maar er staat in 2 Johannes dat iemand die de goddelijkheid van Jezus ontkent, niet welkom is in het huis. En vanmorgen wil ik dus heel specifiek over deze tekst met u nadenken. Geef het heilige niet aan de honden en werpen we parels niet voor de zwijnen, opdat ze u niet op enig moment met hun poten vertrappen. En dan moet u kijken wat erachter staat, zich omkeren en u verscheuren. Dus het gaat niet alleen om de boodschap. Het gaat niet, wat Jezus hier zegt, het gaat niet alleen om het evangelie, maar dat ook diegenen die het evangelie brengen, dat die als het ware verscheurd worden. En ik wil zo heel graag bidden eerst, en dan kijken we naar een filmpje. Ik ben daar erg door getrokken, geraakt, omdat hier in dat filmpje komt heel erg tot duidelijk waar het nu precies om gaat. Wat staat er nu eigenlijk op het spel? Waarom zegt Jezus nu dat hij zegt van geef het niet aan de honden en geef het niet aan de zwijnen? Laten we zo even stil zijn. Vader, ik bid zo dat het is zeer indringend waar we vanmorgen over spreken. En ik wil u zo bidden dat ik grote vrijmoedigheid heb om deze boodschap ook in volledigheid en in de context van de bergrede uit te mogen dragen. Dat het ons confronteert met een andere kant van uw Zoon Jezus Christus. En ik wil u zo bidden dat we daar ook de zegen van mogen ervaren. De diepe vrede. En ik bid ook datgenen die zo luisteren een grote vermoedigheid hebben om te luisteren. En dat u het echt laat binnendringen in onze harten, in onze ziel. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Laten we zo kijken naar het filmpje.
You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe. And you. I gave you your personality. I made you pure. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you are slowly dying. so you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? To be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die. You. Or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then follow me.
Dat staat op het spel. En hoe moeten we ons nu gedragen als het evangelie zo op het spel staat? Natuurlijk is het zo dat we een onderscheid moeten maken tussen hele belangrijke dingen en minder belangrijke dingen. Over belangrijke geestelijke waardes. En daar moeten we zeer zorgvuldig mee zijn en goed onderscheidingsvermogen hebben. Maar wat Jezus eigenlijk aanspreekt hier in het heilige en het het heilige en de parels, dat is deze boodschap van hemzelf. En ik merk dat het op u ook zoveel indruk maakt als op mezelf. Omdat ik moest dat verwerken toen ik dat filmpje zag. Dat zou eigenlijk zaterdag vertoond worden door Orlando Bottebleij. Die heeft me dat toegestuurd. Maar hij is het of vergeten of hij had er geen tijd voor. En toen dacht ik, dit past precies bij ditgene wat ik u eigenlijk zou willen doorgeven vanmorgen. Om te zien wat er nu precies op het spel staat en ook om de reactie van Jezus. Ik zal u wat reacties laten zien, hoe hij omgaat met mensen die dit in gevaar brengen. Die mensen verhinderen om het koninkrijk binnen te gaan. Die een boodschap brengen waarin jezelf moet redden. Die datgene verkondigen en het zelf niet doen. Daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. En ik wil met u deze tekst ook echt in de context gaan behandelen, in de context van de bergrede. En ik geef u kort een overzicht, en dan hoop ik dat u een beetje met me meeloopt, Weer opnieuw, dat ik u ergens kan oppikken. En niet, zeg maar, als ik nu bedenk dat ik zo'n filmpje toon, dan denk ik dat ik dat de volgende keer op het einde zet. Want ik merk dat iedereen erg onder de indruk is. En ik was er zelf ook ontzettend van onder de indruk. Maar ik wil deze tekst van honden en zwijnen in de context van de bergrede gaan behandelen. Weet u, de bergrede, die begint met de zaligsprekingen. En dat is, zeg maar, een tijd geleden dat we daar hebben over nagedacht. Maar in Matthäus 5, waar Jezus, zeg maar, begint, dat zijn drie hoofdstukken, die bergrede, hoofdstuk 5, Matthäus 5, 6 en 7, is de langste preek eigenlijk die van Jezus is opgeschreven. Dan begint hij met de zaligsprekingen. En dan begint hij eigenlijk met arm van geest zijn. Treuren, zachtmoedig en hongeren. Hongeren naar gerechtigheid. En als je dus kijkt naar deze waardes, naar die innerlijke waardes, als het gaat van arm van geest zijn, want diegenen die arm van geest zijn, die zichzelf verklaren op, zeg maar, ik ben, wat in dat filmpje ook zo gezondigd, of zo tot uiting komt, ik ben verloren, ik heb het, zeg maar, het contact met de Heere God heb ik verbroken, dan is arm van geest, is eigenlijk dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt, dat je zegt, ik ben geestelijk failliet. Het loopt af, zoals die batterij afloopt. Het leven, ik ben zoals die bloem, die is afgesneden van God. Die kan nog wel bloeien, maar op een gegeven moment, als je naar een week of twee of drie of vier weken terugkomt, dan is die verrot. Zo is het ook in ons leven, dat we eigenlijk afgesneden zijn van het leven. En arm van geest wil zeggen dat we zeggen, Heer, ik heb een faillissement, ik ben geestelijk failliet. En dan betekent dat eigenlijk dat die kenmerken die dan opkomen, dat is dan een oprecht zoeken naar wat God verlangt. En dan zie je die innerlijke kenmerken van degene die echt God zoekt, een diep verlangen heeft. Dat is eigenlijk dat die arm van geest is, dat die dat die treurt over zijn toestand, dat die door dat treuren ook ziet van dit ben ik in het licht van God. En dat hij door de treuren, doordat hij goed zicht heeft op zichzelf, zachtmoedig wordt, echt zachtmoedig, lang met mensen kunt lopen, een zachtmoedig mens wordt. En dat hij van daaruit ook naar hongert en dorst naar gerechtigheid. En dat zijn eigenlijk, zeg maar, de innerlijke kenmerken. En als die innerlijke kenmerken meer en meer in u, zeg maar, in uw leven tot uiting komen, dan krijgt dat ook een uiterlijk iets. Dat wordt ook uiterlijk wordt wat zichtbaar. En die uiterlijke kenmerken die eigenlijk in die zaligprekening worden staan, is dat we, zeg maar, de bemachtigheid, want we willen bemachtigheid bewijzen, rein van hart zijn, want er staat een prachtige belofte van, dat we God zullen zien, en het uiterlijke kenmerk is ook dat er een vredestichter is. En als dat meer en meer in uw leven, die innerlijke kenmerken, als die ook bevestigd worden door die uiterlijke kenmerken, want dat is eigenlijk het karakter wat hier beschreven staat van de Heer Jezus, zijn karakter, dan zul je eigenlijk ook zien dat je te maken krijgt met vervolging. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, dat iemand die een vredestichter is, bemachtig is, zachtmoedig is, dat die geconfronteerd wordt met vervolging, maar kijk naar wat Jezus, hij, de bergrede, laat eigenlijk zien het karakter van hem. En er was een grote groep mensen die, zeg maar, die hele preek hoorden. Dat was niet alleen, zeg maar, de discipelen waar die tegensprak, maar er waren ook heel wat andere mensen om hem heen. En een van die groep mensen die er omheen zat, dat waren de fariseërs en de schriftgeleerden. En vaak zie je, ik heb dat ook laten zien in die bergrede, vaak zie je dat Jezus, zeg maar, daarover spreekt en dat net die groep die het zou moeten weten, de fariseërs en de schriftgeleerden, een totale tegenstelling was met wat in het begin van die bergrede begint, met arm van geest zijn en bemachtig zijn en zeg maar vredestichters zijn. En dan komt er in Matthäus 23, komt er een enorme confrontatie met de Heer Jezus. En dan zegt hij over deze fariseërs, blinde leiders, die de mug uitziften, maar de kameel doorslikt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeërs, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. En die Matthäus 23, als u dat, die reden tegen de fariseeërs eigenlijk gaat bestuderen, dan zult u versteld staan wat daar eigenlijk voor bewoording worden gebruikt. Onder andere in Matthäus 23, vers 33, daar staat dat Jezus zegt, slangen, adderige broed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? En je ziet eigenlijk in die bergreden, dat haalt het hele religieuze systeem, gaat dat overhoop halen. De Heer Jezus die eigenlijk spreekt over het religieuze systeem wat toen heerst, door regels en rituelen, door verordeningen, en dat hij ontzettend stellig ingaat tegen huichelarij. Hij valt in die bergrede de hele interpretatie aan van de fariseeërs op Gods woord. Want die fariseeërs die legden hele zware lasten op de mensen. En ze deden het zelf niet. En het geeft goed weer in deze context waar het eigenlijk over gaat als hij zegt over honden en zwijnen. Weet u, zwijnen en honden in die tijd waren zwijnen, waren onreine dieren. Dat is ook eigenlijk, als je dat echt beseft, wat dat eigenlijk betekent voor een Jood. Zwijnen waren onreine dieren. Dat geeft ook een heel ander licht op de verloren zoon, dat die eigenlijk vanuit de Joodse traditie en geschiedenis komt hij uiteindelijk bij de zwijnen terecht. Dat was het laagste waar je eigenlijk toe kon veroordeeld worden, om de zwijnen te hoeden. Dat was onrein. En de honden die er toen dat tijd waren, dat waren niet de huishonden, de huisdieren die wij kennen, maar dat waren zwerfhonden. Dat waren honden die zeg maar zworven en alles wat ze konden vinden, dat ze dat zouden verscheuren. En in deze context wordt het eigenlijk gebruikt voor mensen. Voor mensen die chronisch eigenlijk vijandig staan tegenover het evangelie. Het is belangrijk om die context te zien, omdat als het ging over honden en zwijnen, dan was het vaak zo dat in het Joods denken, als je dat zo tegenkwam, komt in de Bijbel, dan gaat het meestal over dat een Jood een heiden op die manier betitelt, of een Samaritaan. Dat waren mensen die zeg maar het uitschot van de maatschappij. En dat werd echt kwaadaardig gebruikt voor diegenen die verschopt waren. En het typische was, dat waren nu net de mensen waar Jezus mee optrok. Als je kijkt in Lucas 7 vers 34, daar staat dat de fariseeërs die noemen spottend de Heer Jezus, zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker en een vriend van tollenaars en zondaars. En het was natuurlijk in die context duidelijk, als hij zo spreekt, dat hij het net niet over deze mens had. Het waren niet de zondaars en de tollenaars. Het waren niet de prostituees. Het waren niet de mensen die berouw hadden en die om vergeving vroegen. Het waren de mensen die boodschap van hem in stukken scheurden. En hem ook later in stukken zouden verscheuren. Dat wat hij hier zegt, is letterlijk gebeurd. Zijn boodschap werd afgewezen. En wat dan daarna gebeurt, waren de fariseeërs en de schriftgeleerden die eigenlijk aan de basis stonden om hem zeg maar voor Pilatus te brengen en hem aan het kruis te laten slaan. En het betekende eigenlijk dat deze fariseeërs die stonden voor een groep mensen die ontkenden dat Jezus de Zoon van God is. En het tweede wat ze deden, ze droegen de mensen zware lasten op. En ze verkondigden die leer terwijl ze zich totaal zelf niet daaraan hielden. En wat was nu het verschrikkelijke? Wat was nu eigenlijk de hele achtergrond dat Jezus deze bewoording gebruikt? De hele achtergrond, dat vindt u in Matteüs 23. In Matteüs 23, vers 13 tot en met 15, daar staat: maar wee u schriftgeleerden en fariseërs, huichelaars. En moet u kijken wat er staat. Want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Wee u schriftgeleerden en fariseërs, huichelaars. Want u eet de huizen van de weduwe op en voor de schijn bidt u lang. Daarom zult u des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u schriftgeleerden en fariseërs, huichelaars. Want u ruist zee en stad en land af om één proseliet. Een proseliet was iemand die vanuit de heidenen tot de joden eigenlijk werd opgenomen door de besnijdenis en ook door de doop, om een proseliet te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel. Dubbel zo erg als van u. U moet zich eens voorstellen wat hier eigenlijk staat. Ik heb er een hele tijd zitten worstelen. Aan de ene kant weet ik dat God soeverein is in alles. Hij is het die wedergeboorte geeft. Hij is het die ons trekt. Hij is degene die, zeg maar, ons lief heeft. En hij staat boven alles. En de andere kant van de munt, ik noem dat ook, zeg maar, die wedergeboorte. Aan de andere kant van de munt is een stap van de mens die zich bekeert. Hij doet een stap naar God toe. U kunt vanmorgen, als u Christus niet kent, als u Heer en Verlosser, u kunt een stap doen en zeggen: Heer, u bent mijn Heer. U bent mijn Verlosser. Ik wil u echt aanvaarden als mijn Heer. En aan de andere kant is het God die ons trekt. Maar hier in deze context is het zo dat aan de ene kant is het God die ons trekt en die soeverein is. En weet u, ik kan het u niet uitleggen, het is voor mij een mysterie, maar beide dingen zijn waar. Aan de ene kant is het zo, het is waar dat God, zeg maar, ons trekt en dat hij ons in zijn koninkrijk brengt. Dat is waar. En aan de andere kant, ik zet het er niet tegenover, maar daarnaast, omdat de Bijbel ook beide laat zien, daarnaast is het mogelijk dat mensen verhinderen dat andere mensen het koninkrijk binnengaan. Je moet zich dat eens voorstellen. Het is mogelijk dat mensen verhinderen dat andere mensen het koninkrijk binnengaan. Deze fariseërs, die verhinderden dat andere mensen het koninkrijk binnengingen. En hoe deden ze dat? Door, zeg maar, een leer te verkondigen dat Jezus niet de Zoon van God was. Dat deden ze door de mensen lasten op te leggen. Dat deden ze door religie te verkondigen en niet een relatie. Want dat is eigenlijk, de hele Bijbel staat vol. Ook in dat filmpje vindt hij een prachtige uitleg. Dat God u lief heeft en hij wil een relatie. Hij wil een relatie. En dat is niet op regels. Van als dit moet je dit en als dit moet je dat. Die hele bergrede waar we zo mee bezig zijn. Dan ziet u eigenlijk dat het steeds weer opnieuw om de hartsgesteldheid gaat. Wat is in je hart? Hoe heb je God lief? Niet om regels, niet om wetten, niet om rituelen. En net de fariseërs en de oudsten, dat waren mensen die, zeg maar, dat waren de huichelaars die verhinderden dat anderen binnengingen. En weet je, als dat gebeurt, als mensen verhinderd worden, dan is het verkeerd om aardig te zijn. Dan is het verkeerd om aardig te zijn. En in die context treedt Jezus op. Weet je, als ik, zeg maar, zo lees dat hij een vriend van de zondaar is, een vrouw die overspel pleegt, hij heeft omgang met de tollenaars, hij heeft omgang met de prostituees, hij heeft omgang met mensen die dood en doodmoe zijn en snakken naar vergeving. En hij geeft genezing, hij geeft vergeving. En dan is dat de basis, een basis op basis van geloof. Maar op het moment dat hij te maken heeft met een professionele huichelaar. Met mensen die zeg maar de schijn ophouden, die dwaalleerers zijn, die valse vroomheid voorschotelen. Mensen, leiders, theologen, die Gods koninkrijk toesluiten met een valse leer, met huichelarij, met vroomheid, die de kern uit het evangelie weghalen. En zielen verhinderen om in de eeuwigheid, als dat op het spel staat, als dat op het spel staat, dan ziet u een hele andere Jezus. Die u misschien nog nooit verkondigd is. Dan ziet u niet iemand die vriendelijk is. Hij veinsde ook geen enkele beleefdheid. Hij nodigde niet uit in een dialoog. De kritiek die hij had, die hulde die niet in vaagheden of in onpersoonlijke termen. Hij deed niets eraan om die terechtwijzingen af te zwakken of openlijk te schande te maken. Hij was duidelijk in zijn afkeer van religie. En hij was absoluut gevoelig ervoor, voor de frustraties die dat opriep. En weet je, toen ik daarbij stilstond, dacht ik, dit is wel een ernstige vermaning voor de gemeente van Jezus Christus in deze tijd. Een zeer ernstige vermaning. Ik zal zo dadelijk ook iets zeggen wat dat met mij persoonlijk heeft gedaan. Maar het was een zeer ernstige vermaning voor de gemeente in deze tijd. Want de vraag is eigenlijk, hoe dienen we ons te gedragen als het gaat om vals leer? Als het gaat over het evangelie, als de kern van het evangelie weggehaald wordt. En Jezus eigenlijk wordt weggeredeneerd. Als Jezus niet meer wordt gezien als de Zoon van God. Als het gaat om, zeg maar, door zelfwerkzaamheid ooit eens misschien in het eeuwige leven terecht te komen. Weet je, dan is het einde van vriendelijkheid. Van tolerantie. Dan is het gedaan met een vriendelijke manier om het oneens te zijn. Weet je, we kunnen het oneens zijn als het maar vriendelijk is. En wat je eigenlijk in deze tijd zeer vaak ziet, ik kom regelmatig in andere gemeentes, en ik heb veel discussies ook met voorgangers. Ik heb er soms echt tranen van in mijn ogen, omdat een laagdrempeligheid, noemen ze dat, een laagdrempelige evangelie. Een laagdrempelige evangelie, dat is niet laagdrempelig als je het relevant preekt. Als mensen naar huis gaan en ze kunnen op maandagmorgen, dat noem ik laagdrempelig. Dat je maandag naar huis kunt of op je werk komt en je kunt er iets mee. En je wordt gebouwd in Christus. En het is geen theologie, maar het is echt een relatie. En je merkt gewoon van, Heer, ik groei in die relatie met u. En ik verander ook van binnenuit naar het beeld van Jezus. En in mijn omgeving zien ze dat. Dat is ook een bepaalde mate van laagdrempeligheid. En dat bedoel ik natuurlijk niet, dat willen we hier zo zijn. We willen relevant zijn. We willen dat mensen echt iets, als ze hier naar huis gaan, dat ze echt weten van, daar komt het op aan. En zo wil ik het leven. Ik wil die relatie met Jezus leven. Nee, wat ik bedoel met laagdrempeligheid, dat is als de steen des aanstoots, als je die eronder uit gaat trekken. Want daar struikelt iedereen over. Over Jezus struikelt iedereen. Als je dat eruit gaat halen, dan kom je dit niet tegen. Dan kun je overal vriendelijk zijn. Dan kun je overal tolerant zijn. Dan kun je iedereen begrijpen. Dan zul je ook geen ruzie krijgen. Maar als je dat verkondigt, wat we in dat filmpje in beelden en in een boodschap zien, dan zul je dat tegenkomen. En Jezus die ging de confrontatie aan. Hij ging het niet over uit de weg. En laat ik heel duidelijk zijn, het gaat hier niet over randverschijnselen en dat we anders kunnen denken over veel dingen. Het gaat over de kern, dat mensen verhinderd worden om het Koninkrijk Gods in te gaan. Laat ik dat hartstikke duidelijk onderstrepen. Het gaat niet over dingen waar we soms over kunnen discussiëren en waar de Bijbel gewoon vrijheid geeft om er anders over te denken. Nee, het gaat, daarom heb ik dat filmpje ook laten zien, het gaat om die kern. En daar ging het Jezus om, dat mensen verhinderd werden. En als je aan Jezus wil volgen, dan is het meer dan een vriendelijke man volgen. Meer, veel meer, als een vriendelijke man volgen. En ik wil eindigen met een citaat van een prediker die ik regelmatig lees. Hij wordt ook de prins der predikers genoemd. Dat is een man die in Engeland ongelooflijk veel heeft gedaan in de vorige eeuw. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon die zei het volgende. Ik heb nooit geloofd in de Jezus Christus van sommige mensen. Want de Christus in wie zij geloven is uitsluitend liefhebbend en vriendelijk. Terwijl ik geloof dat er nooit een volmaakter exemplaar van de mensheid is geweest dan de Heiland. Zelfs in zijn gestrengheid. En dezelfde lippen die verklaarden dat hij het geknakte riet niet zou verbreken, uitte de meest vreselijke verwensingen aan het adres van de Farizeeërs. Charles H. Spurgeon. Toen ben ik geknield, toen ik dit had voorbereid. Ik ben heel erg stil geweest. En kwam eigenlijk ook tot de conclusie, als ik toch zo terugkijk, dat ik ook soms met de meute mee ben gegaan. Als het erop aankwam dat ik vriendelijk was, niet de confrontatie aan niet ging. En ik dat tegen God beleden heb. Dat ik zeg, Heer, vergeef me dat als zo'n situaties voorkwamen, dat u niet beleden werd als de Zoon van God. Ook in deze gemeente is dat gebeurd, jaren geleden, dat ik tolerant was. Ik spreek over meer dan 15 jaar geleden. Dat ik met vriendelijkheid de mensen wilde winnen. Het was verkeerd. Het was gewoon verkeerd. Het was niet goed. En ik heb gebeden dat ik ruggengraat heb. Dat ik echt ruggengraat heb, dat als het om de kern gaat, hè, laat ik dat nog eens benadrukken. Als het echt gaat om Jezus en de behoudenis van mensen, dat ik dan ruggengraat heb. En dat ik dan de confrontatie niet uit de weg ga. Want Jezus volgen is ook op dat moment hem volgen. En ik ben ook blij dat ik de bergreden in de context behandel, zodat deze verzen, die moet je natuurlijk in de context ook altijd blijven lezen. Het is zo ontzettend belangrijk dat je de Bijbel uitlegt in de context waarin het geschreven is. En die context, dat is dat hij omringd is met mensen, Farizeeërs en oudsten en schriftgeleerden, die gewoon ontkennen dat hij de Zoon van God is en verhinderen dat mensen het koninkrijk kunnen binnengaan. Ik wil zo even stil zijn en dan geef ik het over aan Johan, die zal het avondmaal inleiden. Maar laten we even stil zijn en dan zal ik nog een afsluitend gebed bidden en dan geef ik het over aan mijn mede-oudste Johan. Vader, We willen u zo danken dat we ook die andere kant van Jezus zien. Jezus is niet alleen vol van genade, vol van vrede, vol van zachtmoedigheid, vol van vergeving. Maar hij is ook rechtvaardig, gerechtigheid lief. Hij komt op voor de zwakken, maar in het bijzonder komt hij op voor de eer van u. Want daar gaat het om. Het gaat om uw eer. En ik bid voor diegenen die hier zo zitten en diegenen die luisteren, dat u het echt in balans brengt, steeds weer opnieuw. Als ik niet in balans ben, Heer, dan wil ik u zo bidden, brengt u balans in die dingen die gezegd zijn, zodat we echt u volgen en ook een juist beeld hebben van de Zoon van God. Waar Johannes zich neerwerpt als hij hem ziet in zijn opgestane heerlijkheid. Doodsbang. O Vader, als we bidden en zingen, laat ons Jezus zien. Dat we hem echt in die heiligheid en in die heerlijkheid zien. Als een rechtvaardige verlosser die het geknakte riet niet zal afscheuren. De walmende vlaspit niet zal uitdoven. Maar staat paal voor de waarheid en gerechtigheid. Wil je onze gemeente maken die daarin in beide kanten bekend staat? Dat bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.